Goedenavond, beste vrienden, op deze woensdagavond. Ik lees eerst met u een stukje uit het boek Klaagliederen. Klaagliederen 3, de versen 19 tot en met 32. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gallen. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stille zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid, maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen. Naar de grootheid zijn er goede tierenheden. Tot zover. Het is een stukje uit een van de klaagliederen van de profeet Jeremia, die echt reden had om te klagen. Niet zoals er veel geklaagd wordt in de wereld, ook wel in de kerk, maar hij klaagt voor Gods aangezicht. Het zijn liederen die hij zingt met een gebroken hart, maar wel voor Gods aangezicht. En nadat hij in een van die liederen Jeruzalem beeldend heeft beschreven als een weduwe, als een stad die verlaten is, tempel verwoest, en het alles door de vijanden, dat is waar, maar vooral ook door de toorn van God over de zonde, vat hij zijn situatie samen. Hij klaagt in dit hoofdstuk dat hij verre van de vrede verwijderd is. En het lijkt wel alsof hij het goede is vergeten. Hij ziet op de puinhopen die hij voor zich ziet. Hij heeft het gezien dat de tempel in brand gestoken werd en dat het volk jong en oud werd weggevoerd in ballingschap. Hij heeft het allemaal met zijn eigen ogen gezien. En dat staat zo in zijn geheugen gegrift en op zijn netvlies dat hij nauwelijks het goede van het verleden of wat dan ook kan herinneren. Zoveel indruk heeft dat op hem gemaakt. En daarom horen we hem ook klagen dat zijn hoop is vergaan en dat hij geen troostende verwachting meer heeft. En je moet niet tegen hem zeggen, maar Jeremia, hoop toch op God. Heb je inderdaad geen toekomst meer? Heeft God niet beloofd ook verlossing te schenken? Nee, nu is zijn situatie ook in het geloof tot een absoluut dieptepunt geraakt. De omstandigheden zijn dan ook verschrikkelijk. Dit is het land waar de Heere gewoond heeft. Hier stond de tempel waar de Heere zich geopenbaard heeft, waarop de grote feesten het bloed vloeide van het offerdier dat heen wees naar de verlossing, de verlosser die eenmaal komen zou. Ja, Jeremia wist van de belofte van wederkeer na 70 jaar. Hij had het zelf in de naam des Heeren mogen verkondigen. Maar hij kan het nu niet bekijken. Nu is zijn hart terneergedrukt. Het is ook vreselijk immers wat er gebeurd is. En nog eens, niet alleen vanwege de vijandschap van de omliggende volkeren die zich verheugd hebben in de val van Jeruzalem, maar ook omdat hij weet, vooral omdat hij weet, dat de Heere deze dag al heeft aangekondigd, als een dag van bezoeking over de zonde van Jeruzalem. En nu staart hij op de realiteit en de mens kan zich daarop blind staren en ook de belofte vergeten, maar gedenk toch vooral hieraan dat Jeruzalem toch als de stad waar God woonde nu verlaten is door God. En dat daar klaagt hij over in zijn klaagliederen. God is uit het land gegaan, niet alleen het volk, de jonge mensen en de oude mensen. De tempel is inderdaad verwoest en de stad ook, maar God heeft zich teruggetrokken. En dan kan het geloof eigenlijk amper meer geloven. En toch, nog eens, het zijn klaagliederen die hij voor de Heere uitspreekt, voor zijn aangezicht. Nee, het is geen klagen over God, maar wel over de zonde. De zonde van het volk. En Jeremia, die de Heere vreesde, weet wat het is. En daarom spreekt hij persoonlijk ook, maar ook namens het volk. In naam van het volk dat ze gezondigd hebben. O wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben. Zijn tranen druppelen neer voor het aangezicht van de Heere. En dan het gedeelte wat we gelezen hebben is een samenvatting van de tot dan toegesproken sombere woorden, maar getuigen ook van een omslag. En ze gaan zelfs over in een belijdenis van hoop en blijde verwachting. Blijkbaar komt de Heere over, want het geloof is immers in de moeilijkste omstandigheden een gave van God. En wie zichzelf verootmoedigt en schuld erkent zoals Jeremia hier mag doen, zal ervaren dat de Heere de getrouwe is. Hij bidt, gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Hij vraagt dus aan de Heere dat hij zijn nood en de ballingschap van het volk, toch die hij gezonden heeft, dat hij te midden van die nood en in de werkelijkheid van de ballingschap toch aan het volk wil gedenken. Hij is deel van het thans in ballingschap weggevoerde volk en zijn persoonlijk gebed wordt nu eigenlijk een voorbede. Hij bidt voor het volk en hij roept daarbij de naam des Heeren aan en is daarin een voorbidder, zoals de Heer Jezus dat volmaakt is, een voorbidder voor een schuldig volk. En zo zal dat volk zalig worden, omdat het een voorbidder heeft, die pleit op Gods naam en op Gods trouw en op Gods verbond, tegen die wij ook met Jeremia moeten leren, om daarop te zien en daarop te pleiten. Hij zegt, mijn ziel gedenkt aan de ballingschap, aan de alsem en gal, en daarom bukt ze zich neder in mij. Terwijl hij als het ware op de bodem van de ellendeput zit, gedenkt hij zijn droevig lot terdege. Hij leeft er niet overheen, hij kan er niet overheen leven. Hij kan niet zeggen, nou wel aan, kom op, we gaan weer overnieuw beginnen. Nee, hij bedenkt wat er gebeurd is. Hij staat erbij stil. En dat is iets wat ook wij moeten leren. Stilstaan daarbij dat de zonde altijd gevolgen heeft. Hij gedenkt Jeremia aan zijn droevig lot wel terdege. Hij kan de werkelijkheid niet ontkennen, maar hij wil het ook niet. En dat doet het geloof immers ook niet. Maar het ziet ook op de oorzaak van al die ellende. Nee, geloven is niet alles ontkennen of bagatelliseren. Het geloof ziet wel over de omstandigheden heen en kan er bovenuit getild worden, terwijl je op de bodem van de put zit. in grote smart en nood, kan het oog van het geloof dingen zien die ook werkelijk zijn. Want daarom komt hij niet tot een wanhoop, een wanhoopsdaad, maar hij komt eerder tot bezinning. Dat doet nu de Heere met Jeremia, en dat doet de Heere nog voor allen die moeten erkennen: Heere, u bent rechtvaardig in al uw wegen. U bent rechtvaardig als u mij voorbij gaat. Maar wilt u dat alstublieft toch niet doen? Ja, de toon verandert. Er komt een omslag in zijn spreken. Er komt een andere toon of een ander couplet, als het ware, in zijn klaaglied. Zoals bijvoorbeeld Psalm 42 ook doet: Eerst, o mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Maar dan ook maar de Heer zal uitkomst geven. De omstandigheden zijn niet veranderd als hij dat zingt. Jeruzalem blijft er liggen in puin. Jeruzalem, de tempel, Gods altaren, ligt al verwoest door die geweldenaren. Dat is allemaal waar. Maar God is daarmee niet veranderd. God is de rechtvaardige, maar die ook zijn genade bewijst aan allen die zijn rechtvaardigheid erkennen. God is niet veranderd, dat kan niet. En dat is het heerlijke wat we in deze dingen, deze woorden ook tegenkomen. Want dan zegt hij: het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Daar krijgt Jeremia opeens oog voor. Want het volk bestaat nog wel. Omdat God bestaat. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. De tempel ligt verwoest en verlaten. Maar Gods beloften blijven staan. Om Gods naam en om zijn eer. Nergens anders om. De toonzetting verandert dus in deze woorden als Jeremia zich iets bedenkt. Dat zit in dit woordje dit, in vers 21. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. En wat bedoelt hij met dat woordje dit? Wat neemt hij zich ter harte? Het wordt in ieder geval een aanleiding voor Jeremia om opnieuw te spreken van en te belijden dat er hoop is, hoop op God. Hier wordt de adventsverwachting geboren, het hopen op God. Nee, dus geen verandering nog eens van de omstandigheden. Jeruzalem en de tempel liggen in puin, het volk is weggevoerd, maar er is wel een verandering bij de profeet, innerlijk. Het geloof breekt door. De Heer bepaalt Jeremia bij iets, bij dit. Jeremia zoekt en vindt houvast: dit zal ik mij ter harte nemen. Wat bedoelt hij met dat woordje? Wat neemt hij zich ter harte? Wel nu, de goede tierenheden van de Heer, de gunstbewijzen van de Heer, zijn eeuwige trouw, aan hen van ouds reeds bewezen. De genade en de ontferming die hij ook beloofd heeft aan een schuldig mensenkind, dat staat ook recht overeind. En ondanks wat er gebeurd is, blijft dat woord ook staan. En hij beseft: we mogen er nog zijn. Het volk mag nog bestaan en het verbond is niet verbroken. Ja, zij hebben het verbond verbroken. Zij zijn verbondsbrekers. Dat is waar. Maar God heeft dat niet gedaan. En dat maakt de Heere duidelijk. En dat grijpt Jeremia aan. Dat geeft hem moed en kracht en hoop. Het geloof, dat grijpt zich vast aan de belovende God. Ja, Jeremia heeft ook wel gezongen die oude psalm: als er overtreding en zonde is, dan zal ik elk die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. maar over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dat wordt gezongen en beleden door degene die ook zonde voor de Heere kon beleiden. En zeggen, Heere, wij hebben gezondigd. Ik, de Heere, word niet veranderd. Met die woorden eindigt eigenlijk het Oude Testament. En daar mag Jeremia ook iets van zien. En dat blijft er op de dag van vandaag het lichtpunt in de duisternis. Dat maakt een mensenkind tot een adventskind. De Heere heeft beloofd, de Heere is getrouw. Het gaat dus altijd samen op, het buigen voor de Heere en zeggen, u bent rechtvaardig, maar ook u bent getrouw. Jeremia verklaart dat Gods barmhartigheid en gunst geen einde heeft. Mooie woorden zijn dat, hè? Die barmhartigheden en die goedertierenheden zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Dus ook die morgen dat hij daar bedroefd neerzit en ziet op de puinhopen van de stad en de tempel. Ook dan, en daar heb je nu het geloof voor nodig, dat over al die dingen heen ziet op de eeuwige trouw van God, elke dag. En daar mag het geloof zich aan vastklemmen, ook in de moeilijkste omstandigheden en de strijd van het leven tot het laatste dag aan toe, dat Christus gezegd heeft, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Zijn goedheid is er elke dag. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. En dat is zo mooi, zijn goedertierenheden zijn elke morgen present. En dat laat de Heere hem zien. En daar mag hij zich nu aan vasthouden. Daar mag u ook om vragen als u het niet ziet. Of het geloof mag functioneren. En we de Heere mogen zien in zijn trouw en goedheid. Dan komt er verwondering ook. De Gods barmhartigheden waren er in het verleden. Maar ze zijn er dagelijks. Ook als het oog er blind voor is. Ook dan. Net zoals wij wel eens zeggen, de zon schijnt altijd, ook al zie je hem niet. De trouw van de Heere is groot. Zo groot, dat we op de puinhopen van ons zondaars bestaan. En te midden van zorgelijke dingen in de wereld. Zorgen in mijn persoonlijk leven. Zorgen in het kerkelijke leven, zorgen in de tijd waarin we leven, ook in verband met die grote coronagolven die over ons heen spoelen, toch mogen weten dat die trouw van God nooit teniet gedaan kan worden, ook niet door de zonde dus, ook niet door de duivel. En dat is het wonder, want we hebben het wel verdiend, dat die trouw teniet gedaan wordt en God zich als het ware terugtrekt. Ja, God heeft zich teruggetrokken, dat kun je zien aan de tempel die verwoest is. De ark verbrand waarschijnlijk. Al die vreselijke dingen die er gebeurd zijn, God heeft zich teruggetrokken. Maar je terugtrekken, dat is toch niet weggaan. Je verlaten. Dat mag Jeremia hier ervaren. God trekt zich wel terug en terecht, maar hij kan ons ook verlaten voor eeuwig en altoos. En dat doet hij niet. Hij maakt zijn woord waar, dat hij gesproken heeft toen het volk de eerste voetstappen zette in het beloofde land Kanaan na de woestijnreis. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ook in die duistere, moeilijke omstandigheden staat het woord van God nog recht overeind. Dat is een wonder. En hieraan kunt u zien dat u het ware geloof deelachtig bent als u het wonder van dit alles gaat ervaren. De verwondering maakt ons klein en ootmoedig. En dan mogen we toch geloven dat het licht schijnt in de duisternis, en dat de Heer het licht zal doen opgaan, en dat de Heer zijn belofte zal vervullen. Dat heeft hij in die dagen toch ook weer waargemaakt. Het volk is teruggekeerd, het woord van God mocht weer klinken, en in de volheid des tijds is het licht der lichten opgegaan. Dat is het wonder waarvan Jeremia zingen mag. Gods trouw schittert zo mooi tegen de donkere achtergrond van onze ontrouw. Ja, die ontrouw, daar wees Jeremia ook van. Luister maar wat hij zegt in Gods naam. In Jeremia 5 kunnen we dat vinden. Gaat rond door de wijken van Jeruzalem, Jeremia, en zoek op haar straten of u iemand tegenkomt die recht en trouw betracht. En die opdracht die wordt gegeven vanwege de uitkomst die als bij voorbaat zeker is. Jeremia zal niemand vinden die recht en trouw betracht. En u moet niet zeggen, er waren toch ook nog kinderen van God, er hoorde Jeremia bij en Barig en nog weer anderen ook. Denk aan Ebed-Melech, de moorman. Ja, maar het gaat hier even over een oordeel over de stad zoals dat in het algemeen. Zoals het van nature was. De trouw wordt niet betracht. En Jeremia mag hier schuld belijden. Mijnen noemen we dat. Hij zegt niet, o dat ongelukkige en ellendige en ongelovige en goddeloze volk. Hij mag hier mijnen. Ik heb gezondigd. Wij hebben gezondigd. Dat doet Daniel later ook. En er is de weg waarin we ook leren mijnen, maar God is ook mijn God, de getrouwe verbondsgod, die ook aan mij gedenkt. En hoe kan Gods trouw voor zo'n volk zo groot zijn? Het kan niet anders dan om het grote zoenoffer van Jezus Christus en dien gekruisigd. We krijgen bijna medelijden met Jeremia als we hem zien zitten op de puinhopen. Dan is hij een eenzame man, die er klaagt en weent en zucht. God heeft het volk verlaten. Maar de Heer Jezus, die is werkelijk eenzaam geweest. En hij hoefde geen schuld te belijden. Hij droeg wel de schuld. Maar hij had zelf geen schuld. En hij werd werkelijk in de waarheid van God verlaten vanwege de zonde. En daarom breekt het licht door in het hart en het leven van Jeremia. En gebeurt dat ook vandaag nog, bij zondaren. Zijn trouw wordt als een wonder beleefd, in deze weg van verootmoediging. En ook hij beleidt daarom niet alleen zijn zonde, maar hier vooral ook de trouw en de barmhartigheid van de Heere. Hij kan er niet over uit. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. Eindeloos zijn ze. Ja, de stad kan tot een einde. De tempel ook. Het volk als het ware ook. Het woont hier niet meer. Het is weg. Maar Gods barmhartigheden hebben geen einde. Gods trouw heeft geen einde. En hij wil het elke morgen weer betonen dat dat de waarheid is en dat je daarbij mag leven. En dat wordt dan je hoop, je verwachting, de grond onder je voeten, je wordt een adventskind. En je zult het zien, ervaren, dat de zon opgaat. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, naar het scheen van God verlaten, begroeten het morgenrood. En dan mag Jeremia zelfs hier belijden in het gedeelte dat we gelezen hebben, dat de Heere zijn deel is. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Hij spreekt hier als een leviet. Hij behoorde bij de priesters en wij kennen hem vooral als een profeet, maar hij was dus eigenlijk van de priesters afkomstig. Hij was zelf ook een priester, origineel. Maar de Heer heeft deze priester geroepen tot een profeet. En als het dan gaat over mijn deel, moeten we aan een erfdeel denken dat de Heer gaf aan de Levieten. De knechten van de Heer in die tijd kregen geen erfdeel in het land, om zo maar eens te zeggen. Zoals Juda en Benjamin, die kregen een stuk van het land, maar de knechten van de Heer die in de tempel dienden, niet. Maar ze hoefden zich nergens om te beklagen, want ja, ze woonden natuurlijk wel in steden, maar ze hadden dus geen erfdeel, want de Heere zegt dat ben ik. Ik ben je erfdeel en dat mag Jeremia hier nu beleven. De Heere is mijn erfdeel. Die ben ik niet kwijt. Het land zijn we kwijt, maar de Heere niet. De Heere is mijn deel, mijn erfdeel. En wat is dat een wonder als Jeremia dat zien mag. Dat is het geloof die toch zich vastklampt aan de belovende God. En die zullen nooit beschaamd worden door de Heere. Ik ben uw erfdeel, zei de Heere. God zelf zou in hun levensonderhoud, in hun behoeften, naar het lichaam en naar de ziel voorzien en voor hen zorgen. En dat mag Jeremia dan weer geloven. Zwijg dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, daar heb je het woord, hè? Mijn eeuwig goed. God zal voorzien. Dat is zijn hoop en het zij ook onze hoop, die van u en van mij. God zorgt voor zijn kerk. Het is immers zijn eigendom, gekocht met bloed. En dan bidden we vergeef de ontrouw en herdenk de trouw. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, het voorwerp van uw zegen. Dat is een adventskind, een biddend kind, die bidt in hoop, in verwachting, in geloof. En om Christus wil, zal de Heere nooit beschamen. Tot zover. We zullen samen nog Gods zegen vragen, dat ook wij deze dingen mogen leren. Bij aanvang, maar ook verderop de levensweg, steeds meer en steeds dieper. Dat het van uw kant moet komen. Dat is toch immers het heerlijke Adventsevangelie, geen verwachting van beneden. En waarom niet? We hebben zelf dat alles zo onmogelijk gemaakt. Maar gij, Heere, maakt het onmogelijke mogelijk. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Dat waren de woorden van de hemel vlak voor de geboorte van Christus. Dat zijn de woorden waarmee u een zondaar vertroost en hem Christus leert kennen. Zou iets voor de Heere onmogelijk zijn? Dan eindigen we in u en dan wordt alles zo'n wonder. Dan zingen we met Maria. Mijn ziel verheft Gods eer en mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker, noemen en roemen in hem. En dat is toch wat u schenkt, wat u weggeven wil, om uw verbond en om uw trouw, daarom, om uw heerlijke naam. Zegen en gedenk ons allen, Heere. Wilt u geven dat we ook in deze tijd het licht mogen zien stralen van uw verbondstrouw. Ja, de zon schijnt immers altijd, ook als er dikke wolken zijn en zelfs als het nacht is. We zien het dan niet, maar mogen we dan door het geloof dat aanvaarden. De zonne der gerechtigheid is er, maar wat is het groot als wij zijn stralen mogen zien en ons in het licht en de warmte van Jezus Christus en zijn werk en persoon mogen verheugen. Gedenk ons zo en op dank dat we elkaar weer een ogenblik mochten ontmoeten. Gedenk ons naar uw trouw en vergeef ons onze zonden en hoor ons nog om Jezus willen. Amen.